De kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Voets. De schriftlezing is uit Genesis 29. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV vanavond om 6:30, proponent J.K. Abink uit Friesveen. Zondag 31 juli om 9:30 dominee Voets. 6:30 dominee Beverleeuwen uit Lunteren. De voorbeden zieken. De heer J. de Weert, de Eng 2A, is na een geslaagde heupoperatie weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Laura van Wijnen, Molenstraat 44, Nederhemert, is in de afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met een bacterie in haar bloed. En meeleven, we leven mee met de familie Baijense, Zeedijk 4. Zij stonden in de afgelopen week aan het graf van de zus van Areke. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor het werk dat de jongeren uit onze gemeente gaan doen in Bulgarije. En de derde collecte voor het onderhoudsfonds. En de voorzang voor deze morgen is uit Psalm 121, vers 1. Slaat over naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 32. Vers 4 en vers 5. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. De versen 4 en 5 van 32. Ter voorbereiding, gemeente, op het gebed gaan we een gebed zingen. Woorden uit Psalm 119 en daarvan vers 17. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Het 17e vers van Psalm 119 zingen we na de wet en ter voorbereiding op het gebed. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we samen bidden. Op deze zomerse zondagmorgen is uw hand het Heere die ons hier samenbrengt. In dit huis van gebed waar de geslachten voor ons de lofzang op uw grote daden gaande hebben gehouden. En wij sluiten ons bij het voorgeslacht aan. We mogen hier zitten in dit eeuwenoude kerkgebouw. Wat een woorden van u zijn er hier gesproken. Generaties zijn gekomen, generaties zijn gegaan en u bent de blijvende. We roepen uw naam aan, Heere, u die de eeuwige bent, wilt u ook vanmorgen hier in de kerk aanwezig zijn met uw Heilige Geest. Opdat deze dienst een echte eredienst tot lof en prijs van uw naam zal worden. Neem ieder van ons bij de hand. U weet wat we meegenomen hebben aan gedachten. Heren, we dragen de rouwdragende familie Baaiense aan u op. Afgelopen vrijdag stonden ze aan de geopende groeven, waar alles spreekt van de tijdigheid en de tijdelijkheid van de mens. Waar ook het woord is gesproken. Uw woord dat eeuwig zeker is. En Heere, laat uw woord het zijn dat aan Jan en aan Reke en hun gezin en de familie de kracht geeft om het verlies van een zus en een schoonzus en een tante te kunnen dragen. Wat merken we in deze dagen van de rouw, hoe wij mensen aan elkaar verbonden zijn met banden van liefde. En dat een mens niet kan en niet wil missen. Heere, wij bidden u. Wilt u in dit menselijk bestaan, waarin wij mensen heen leven naar uw toekomst, wilt u ons daarop voorbereiden. Zodat we door uw genade ook kunnen loslaten als we moeten loslaten. Wilt daartoe met kracht werken met uw woord en met uw geest. Want dat zijn de middelen in uw hand, waardoor wij mensen voorbereid worden op de nimmer eindigende eeuwigheid. Heere, gedenk zo ieder van ons met de moeite, maar ook met de vreugde van het leven. Als er verjaardagen waren of andere gedenkdagen, rouw en vreugde, ze kunnen zo dicht bij elkaar liggen. En in de wisselende stemmingen die er in ons hoofd en in ons hart zijn, richten we ons op uw stem. Breng ons vanmorgen op de toonhoogte van uw heil en verheerlijk uw genade aan ieder van ons, hier in de kerk of thuis, meeluisterend, meekijkend. Heren, we vragen u dit niet omdat we daar enigszins recht op hebben, want in de spiegel van de wet kijkend, dan danken we alle genade aan u en aan de wetsvolbrenger Jezus Christus. Hoor ons dan ook in zijn naam uit genade. Amen. Schriftlezing vindt u zoals gezegd in Genesis 29. Vorige week stonden we stil bij Jacob's tussenstop in Bethel. We staan vandaag stil bij zijn aankomst en zijn verblijf bij oom, de broer van zijn moeder, bij Laban in Haran. Genesis 29, vanaf vers 1. Daarna, naar Bethel, begaf Jacob zich op weg en ging naar het land van de mensen van het oosten. Hij keek om zich heen en zie, er was een waterput in het veld. En zie, er waren drie kudden kleinvee lagen ernaast. En uit die put gaf men namelijk de kudden te drinken. Er lag een grote steen op de opening van de put. Als al de kudden daar bij elkaar gedreven waren, rolde men de steen van de opening van de put en gaf men het kleinvee te drinken. Daarna legde men de steen er weer op zijn plaats op de opening van de put. Toen vroeg Jacob hun: mijn broeders, waar komt u vandaan? Daarop zeiden zij: wij komen uit Haran. Hij vroeg hun: kent u Laban, de zoon van Nahor? Ze zeiden: we kennen hem. Vervolgens vroeg hij hun: gaat het goed met hem? Ze zeiden: het gaat goed. En zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Hij zei: zie, het is nog volop dag, het is toch nog geen tijd om het vee bij elkaar te drijven. Geef het kleinvee te drinken en ga dan weer weg om ze te laten grazen. Zij zeiden echter: dat kunnen wij niet doen voordat al de kudden bij elkaar gedreven zijn en men de steen van de opening van de put gerold heeft. Pas dan kunnen wij het kleinvee te drinken geven. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Ze was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Jacob kuste Rachel en begon luid te huilen. Jacob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader. En het gebeurde zodra Laban het bericht over Jacob, de zoon van zijn zuster, hoorde, dat hij hem snel tegemoet liep, hem omhelsde, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En hij vertelde Laban al deze dingen. Daarop zei Laban: inderdaad, jij bent mijn beenderen en mijn vlees. En hij bleef een volle maand bij hem. Toen zei Laban tegen Jacob: omdat je familie van me bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters, de naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief, daarom zei hij: ik zal 7 jaar voor u werken, om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban: het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban: geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa. Aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde 's morgens, zie, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban: wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet gewerkt voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde: zo doet men niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maar maak de bruiloftsweek van deze dochter vol, daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens 7 jaar dienen zult. Dat deed Jacob en hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha als haar slavin. Hij kwam ook bij Rachel. En ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon. Ze gaf hem de naam Ruben, want, zei ze, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei: omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. Ze gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei: nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf men hem de naam Levi. Weer werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. Tot zover de schriftlezing. We gaan zingen, gemeente, van Gods trouw aan het verbond. Met woorden uit Psalm 89, de verzen 10 en 14. Psalm 89, het 10e en het 14e vers. Thank you. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij Genesis 29 en vanuit vers 31a kijken we naar de omgeving van ons teksthoofdstuk. 31a, daar lezen we: toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was. Ik schreef als thema boven de preekgemeente: door de Heere gezien worden. Het was op de middelbare school, ik herinner het me nog, jongens en meisjes, als de dag van gisteren. Het was in de gymzaal en ik zie het weer helemaal voor me. We zaten op de bank, er moesten twee teams gevormd worden om met elkaar te gaan zaalvoetballen. En twee klasgenoten die mochten ieder een team samenstellen. Nou, we wisten van elkaar wel wie sportief was en wie dat minder was. Wie goed kon voetballen en wie slecht voetbalde. Ja, wie goed kon voetballen, dat voelt u wel aan. De gemeente, die werden natuurlijk als eerste gekozen. We zaten er steeds minder op de bank. Nou, die meiden en die jongens die voelden zich echt niet gelukkig. En zeker niet de twee laatste, want die werden helemaal niet gekozen, die werden gewoon verdeeld. Die schoten over. Vooruit, jij bij de een, jij bij de ander. Ik zie die klasgenoten nog voor me. Bepaald niet enthousiast. Ja, je mocht meedoen met voetballen. Maar ja, als je er niet bij was geweest, hadden ze je ook niet gemist. Ik denk dat de klasgenoten zich belabberd hebben gevoeld. Zo ging het nogal eens als klasgenoten mochten kiezen. Het was veel beter als de gymleraar aftelde. Dan had je alvast geen last van discriminatie. Niet gekozen worden. Maar het gevoel hebben dat de ander met jou opgescheept zit. Dat doet wat met je. Misschien een hele rare gedachte van mij, jongens en meisjes. Maar ik dacht bij de voorbereiding van de preek, hoe zou de Heer Jezus dat nou hebben aangepakt als hij nou een voetbalteam moest samenstellen? Zou Jezus ook bij de sportiefste zijn begonnen? Of zou die begonnen zijn bij degene waarvan heel de klas zegt, die kan niet voetballen, kom jij maar als eerste? Niet gekozen zijn. Niet verlangd worden. Niet geliefd zijn. Drie keer niet, hè? Het lijkt wel een heel oud verhaal, hè, Genesis 29, maar ik denk dat het nog steeds voorkomt, ook in onze tijd. Niet geliefd zijn. Mensen hebben er nog steeds mee te maken. Niet gekozen worden. Misschien heb je in het achterliggende schooljaar er wel mee te maken gehad. Het komt zelfs voor in families, hè, dat je niet gezien wordt. Ja, jij mag meelopen. Niet te veel vragen. Niet te veel zeggen. Want de leden van de familie die de leiding hebben in de familie, die houden niet zo van vragen stellen. Niet geliefd zijn. Het komt zelfs voor in huwelijken. We komen er zo op terug. Thema van de preek is door de Heere gezien worden. Daarna, gemeente, met dit woord opent Genesis 29. En vorige week hebben we met elkaar Jacob in zijn eenzaamheid ontdekt, waar we getuigen waren van het feit dat de Heere God tegen hem zei: ik ben en ik zal. Ik zal je beschermen waar je ook naartoe gaat. Ik zal. Daarmee kon Jacob verder. honderden kilometers richting het gebied van de familie. Ik zal je niet verlaten. Gemeente, wat er allemaal op die tocht van honderden kilometers richting het oosten is gebeurd, daarover informeert de Bijbelschrijver ons niet. Opeens is hij bij een waterput. De waterput is net als de pomp, waterpomp midden in het dorp, een plek van ontmoeting. Daar wordt gewacht bij de waterput, zodat alle vee bij elkaar gedreven wordt. En dan wordt de grote steen van de opening van de put weggerold en dan krijgt het vee te drinken. Maar als Rachel, de dochter van Laban, de nicht van Jacob dus, als die met het vee verschijnt, dan komt er zoveel energie in Jacob los, dat hij in zijn eentje de steen van de put afrolt. Er staat notabene in vers 1 dat de steen groot was. Jacob weet de steen van de put af te krijgen. En hij geeft de dieren van zijn nicht water. En dan begint hij te huilen. Gemeente, er staat niet bij waarom. Het is een beetje gissen. Het zou zomaar kunnen wezen dat dat te maken heeft met de opdracht van zijn moeder om naar Laban te gaan. Dat hij eigenlijk emotioneel ontlaat. Dat hij zegt, ik ben er, ik heb het gered om bij de familie aan te komen. Misschien heeft de emotie ook te maken met een stukje dankbaarheid richting de Heere God. Dank u wel, Heere, u hebt uw wonderen groot gemaakt, u hebt gedaan wat u hebt beloofd. U hebt gezegd, ik zal bij je zijn, ik zal je beschermen en het is gebeurd. Huilen van emotie, van dankbaarheid. Maar we weten, gemeente, in uw en mijn leven staat het leven nooit stil. Ik bedoel, de dank die je vandaag richting God beleeft in je hart, die kan morgen zomaar op de zee van de beproeving worden gelegd. Toch? Dat we worden getest, beproefd. Oom Laban die heeft gehoord dat zijn neefje is gearriveerd. En hij loopt naar Jacob toe en hij omhelst hem en hij begroet hem heel gastvrij en hij mag in huis komen. En dan komen de verhalen natuurlijk los, je weet net hoe dat gaat. Hoe is het met mijn zus, met Rebecca en met mijn zwager Isaac? Hoe gaat het met hun bedrijf eigenlijk? Wonen jullie altijd nog een beetje op dezelfde plek waar jullie naartoe zijn getrokken? Ik zou me ook voor kunnen stellen dat er gevraagd wordt, joh Jacob, hoe kom je nou hier terecht? Ja, Jacob kan natuurlijk niet zeggen, ja, oom Laban, ik was toch net in de buurt, dus ik denk, kom, ik ga eens bij oom Laban even kijken. Hij schiet dus niet even aan. Zou hij de aanleiding hebben genoemd, gemeente, dat hij daar is gearriveerd, zijn bedrog bedoel ik? Of zou Jacob zijn komst hebben gemotiveerd met het feit dat zijn ouders hebben gezegd, joh, je gaat een vrouw zoeken bij de familie en niet een vrouw hier uit de omgeving. Als er een maand om is, dan komt Laban met het voorstel om Jacob een plekje te geven op de loonlijst. Ze moeten het ook hebben over het salaris. En de Bijbelschrijver merkt dan op, gemeente, dat Laban twee dochters heeft. Verderop in Genesis lees je ook dat hij zonen heeft, maar hier gaat het over de dochters. De oudste heet Lea en die naam betekent koe. En hij heeft ook nog een dochter en die heet Rachel en die naam betekent ooi. Een vrouwtje schaap. Het kwam in die tijd veel meer voor dat je kind de naam van een dier gaf. U hebt het misschien al opgemerkt, gemeente, maar apart, hè, dat het in dit hoofdstuk nou weer over twee kinderen gaat. In de vorige hoofdstukken ging het ook over twee kinderen, Jacob en Esau, en nou hebben we het weer over twee kinderen. Lea en Rachel. De oudste en de jongste. Ja, daar ging het bij Jacob ook alweer over de oudste en de jongste. En we weten nog met elkaar, gemeente, dat de Heere God tegen de moeder van Jacob en Esau, Rebecca, had gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. En God die draait onze voorkeuren nogal eens om, hè? We hebben een God, gemeente, die de dingen nogal eens op zijn kop zet. Die niet met de tijdgeest meegaat. Dus let ook in dit hoofdstuk op de tegenstelling tussen de oudste en de jongste. Van de oudste wordt gezegd, Lea, dat ze fletse ogen heeft. Daarmee wordt wellicht bedoeld dat ze de mooie, donkere, flonkerende ogen, zoals haar zus Rachel die heeft Lea niet. Lea ziet er minder aantrekkelijk uit dan haar zus. Ja, wie ziet Lea nou eigenlijk? De jongens en de mannen die kijken naar Rachel. Wie kijkt er nou niet naar een mooie, aantrekkelijke vrouw als Rachel? Het oog wil toch ook wat? Net als vandaag. Allerlei uiterlijke factoren die spelen een rol in 2022, maar ook in de Bijbelse tijd. Kijk, allerlei uiterlijke factoren die spelen een rol, zeker als er vonken van verliefdheid beginnen over te springen van de een naar de ander. En dan doen de ogen mee en de vorm van het postuur doet mee en de manier van spreken doet mee. Het spelen allemaal een rol waardoor je een ander aantrekkelijk vindt. Meestal vergeet je als twintiger dat het strakke, gladde gezicht van een twintiger er anders uitziet als ze 50 is geworden. Het uiterlijk kan dus niet het fundament wezen van een huwelijk. We zouden kunnen zeggen, ons uiterlijk, gemeente, heeft maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Ja, de Bijbel die weet ook echt wel wat knap is. Petrus die schrijft erover. Wat is nou een knappe vrouw? Uw sieraad moet niet bestaan, zegt Petrus, uit iets uiterlijks. Het vlechten van haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, maar uw sieraad moet bestaan in de verborgen mens van het hart. Het onvergankelijke sieraad van een stille geest die kostbaar is voor God. Leerzaam, hè, gemeente, hoe God ook hierin weer tegen de tijdgeest ingaat. God die draait onze aangeboren gevoelens om. Niet het uiterlijk is het belangrijkst, maar het innerlijk. De vrezen des Heren. Een afhankelijk leven leiden met de Heere God. De Heere en zijn woord aan het woord laten. Dat geeft schoonheid aan de vrouw. En ik zou er vanmorgen aan toe willen voegen, dat geeft ook schoonheid aan het leven van een man. Het is wel opvallend, gemeente, dat in de Bijbel het knap zijn van David en het knap zijn van Rachel nadrukkelijk wordt benoemd. Het staat er expliciet. Maar dat wil niet zeggen dat God onze menselijke voorkeuren volgt. Dat blijkt wel uit de geschiedenis. Jacob is nog maar een maand in Haran. Hij heeft zijn hart verloren aan de jongste dochter van zijn oom, Rachel. En nu er onderhandeld moet worden over het loon, zegt Jacob, ik zal 7 jaar voor u werken. Gemeente, dat is een royale bruidschat. Laban stemt ermee in. Als je even hierover nadenkt, gemeente, is eigenlijk wel heel apart, hè? Dan ben je de zoon van een herenboer. En dan moet je jezelf als knecht verkopen bij je oom. Om je vrouw te kunnen krijgen. Apart, hè? We ontdekten al, gemeente, dat de Bijbelse tijd en onze tijd overeenkomsten heeft. Als het gaat over de verschillen, zoek de verschillen tussen toen en nu, kan ik me heel goed voorstellen dat de vrouwen onder ons zeggen, nou, ik krabbel vanmorgen op mijn hoofd als ik zie wat er gesold wordt met vrouwen. Nou, daar heb je een punt. Je leest dat Jacob Rachel lief heeft. Maar bent u tegengekomen dat Rachel Jacob lief had? Op dat moment? Je wordt als vrouw weggegeven aan je neef. Nicht en neef trouwen met elkaar. Dat was gunstig. Onder andere, dan hou je het vermogen een beetje binnen de familie. Het is toch net of je in een streekroman uit de Bommelerwaard terechtgekomen bent. Waar herenboeren via huwelijken hectare aan hectare trekken. Er wordt niet gevraagd wat Rachel ervan vindt. Vader Laban die beslist en het gebeurt. Je merkt, gemeente, dat de Heere Jezus en in navolging van de Heere Jezus Paulus, die komt op een ander spoor. Zij spreken heel anders over een vrouw. Gaan ook heel anders met een vrouw om. Veel meer zoals God dat heeft bedoeld met Adam en Eva in het paradijs. Bij de Heere Jezus en bij Paulus hoor ik veel meer respect voor de vrouw. Denk alleen maar aan het respectvolle gesprek dat de Heere Jezus met die vrouw, met die geschiedenis, weet u wel. Waar heel het dorp van klepperde. Die vrouw van Samaria, daar gaat Jezus mee in gesprek. Heel respectvol. Uithuwelijken van meisjes. Ik weet niet, gemeente, of het u ook is opgevallen. Maar op dit moment gebeurt dat nog steeds, hè, dat uithuwelijken van meisjes in Afghanistan. Door de wereldwijde sancties tegen het Taliban-regime neemt de armoede in Afghanistan ongekende vormen aan. Zo erg dat ouders hun dochters verkopen. Ik hoorde dat een meisje van 10 euro van 10 jaar voor 2000 euro werd verkocht. Een meisje van 10 werd verkocht aan een man van 30. En met dat geld kon de familie, de overige gezinsleden weer een poosje aan het eten houden. We snappen allemaal met elkaar, gemeente, dat dat leven van dat 10-jarige kind de vernieling in wordt geholpen. Zo actueel is uithuwelijken dus nog. Jacob die gaat aan het werk voor Rachel van wie die houdt. En de 7 jaren die zijn om voordat hij het weet. Maar Jacob houdt de tijd goed bij. En als de tijd om is, herinnert hij zijn oom aan de afspraak. Geef me een vrouw, want de dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. 7 jaar verkering hebben. Dat is lang. 7 jaar met elkaar omgaan. Elkaar leren kennen, de positieve kanten, de negatieve kanten van elkaar ontdekken. 7 jaar verkering. Gemeente, we hebben niet zoveel fantasie nodig met elkaar, denk ik, om met elkaar te constateren dat je in die 7 jaar niet alleen geestelijk naar elkaar toe groeit, maar ook lichamelijk. Calvijn die merkt bij deze tekst op dat volgens hem Jacob zich zedig heeft gedragen. Hij bedoelt, in die 7 jaar verkering met Rachel is Jacob niet met haar naar bed geweest. Want, zegt Calvijn, met dat Jacob zegt, zodat ik bij haar kan komen, dat betekent dat Rachel nog maagd was. Nou, dit staat misschien wel heel ver van onze tijd af. 7 jaar verkering hebben en dan geen seks hebben. Daar word je in deze tijd door je collega's die niet zoveel met God en Bijbel hebben, minzaam om uitgelachen. En dat komt, denk ik, gemeente, dat u, jij en ik, we leven met elkaar in een tijd waarin we wachten heel lastig vinden. Ik wil dit en ik wil het nu. Zit dat er niet een beetje in onze tijd in? Bij ons allemaal? Iemand zei, waarom krijg je als jongere in onze moderne tijd de sukkelprijs als je nog maagd bent? Is dat niet omdat onze maatschappij is losgeraakt van de Bijbelse grondlijnen? Via films, via tv-series die je via de tv of via je iPad naar binnen haalt. Zie je toch dat het heel gewoon is dat als je een avondje bent wezen stappen, dat je dan gelijk met elkaar in bed stapt? Dan ben je toch wel een zielenpoot als je daar niet aan meedoet? Om je nou als jongere niet door je vlees je opwinding te laten drijven. Dan heb je ook als jongere de leiding van de Heilige Geest nodig. Om in trouw aan de schrift te handelen. Niet meedoen met de tijdgeest. Dat vraagt heel wat van christenjongeren. Want ook een christenjongere is niet van marmer. Wat dat betreft hebben ze ook heel veel gebed nodig. Om de grenzen te bewaken die de schrift geeft. De 7 jaar is om en de bruiloft breekt aan. Gemeente, als wij een bruiloft hebben in onze tijd, dan staat natuurlijk heel de dag dat het bruidspaar volop in de belangstelling. En je ziet hoe bruid en bruidegom elke keer naar elkaar kijken. Met een liefdevolle blik. In de tijd van Jacob ging dat anders. De bruid wordt zwaar gesluierd. 'S Avonds naar de slaapkamer van het echtpaar geleid. En daar speelt zich in het donker de eerste huwelijksnacht zich af. En dan die ontzettende ontdekking van, ja, voor Jacob als het licht wordt. En zie, het was Lea. Jacob heeft niet in bed gelegen met de vrouw op wie die stapel was, naar wie die verlangde, voor wie die had gewerkt. Maar met Lea. Gemeente, ik kan me heel goed voorstellen dat er bij u en jou vragen boven komen. Dat je zegt, hoe is dat nou toch mogelijk? Is dat niet heel vreemd? Zeg Lea, hoe heb jij dit toch kunnen laten gebeuren? Hebben jullie dan in die nacht niet met elkaar gepraat? En als je 7 jaar verkering hebt gehad, dan weet je toch als Jacob buitengewoon goed hoe de stem is van Rachel. En als je dan aan de praat gaat in je huwelijksnacht met de vrouw die naast je ligt, dan hoor je toch dat het Lea is. Een heel andere stem, want je kent toch de stem van je geliefde uit duizenden. Er zijn uitleggers, gemeenten, die suggereren. Er is natuurlijk flink gegeten, waarbij ook flink wordt gedronken. En misschien heeft Jacob wel te veel gedronken. Dat hij helemaal niet meer wist met wie hij in bed lag. Wat is er gebeurd? Jacob, de bedrieger van zijn vader, is nu zelf door zijn oom bedrogen. De bedrieger bedrogen. Hoe wil je het hebben? Jacob is razend. Oom Laban, wat heb je me geflikt? Nou jongen, dat zijn bij ons de gewoonten, hè? Eerst wordt de oudste uitgehuwelijkt en dan de jongste. Bizar, gemeente, wat er gebeurt hier in het leven van Jacob. Hij krijgt terug wat hij zelf heeft uitgehaald. Jij, Jacob, als jongste, je hebt je voorgedaan als de oudste, Esau. Toen je je vader bedroog met die geitenvellen op je arm en aan je hals. En vannacht heeft Lea, de oudste, zich voorgedaan als Rachel, de jongste. Gemeente, bepaalde patronen kunnen zich dus herhalen in een familie. Misschien herkent u het. Ook in je eigen leven. Dat patronen zich herhalen. Als je even denkt aan je eigen jeugd. Aan wie je was, wat je deed. Zonden in je jeugd, gedrag uit je jeugd herhaalt zich op een later moment in je leven. Als kind dacht je, als ik later groot ben, dan zal ik nooit dit of zal ik nooit dat. En toen was je groot. En het gebeurde. Wat je als kind niet hebt gewild. Zo'n patroon, gemeente, zie je hier bij Jacob terugkomen. Ik bedoel dit, nadat Jacob verhaal heeft gehaald bij Laban, wordt er afgesproken dat eerst de bruiloftsweek wordt uitgefeest en dan krijgt Jacob zijn begeerde Rachel. Maar Jacob moet nog wel eventjes zijn handtekening bij het kruisje zetten. Dat hij nog 7 jaar voor Rachel werkt. Hij krijgt zijn vrouw op afbetaling. Wat zou dit voor Lea hebben betekend? Hebt u een idee? Lea, je moet nog 6 dagen lang de bruid spelen voor je man. Met een man in bed liggen waarvan je weet hij hunkert naar mijn zus. Gemeente, Lea, het is een vrouw die lijkt op een klasgenoot tijdens de gymles die niet werd uitgekozen, maar die overschoot. Een patroon herhaalt zich. Ziet u het voor u? Jacob met zijn 2 vrouwen. Getrouwd met 2 zussen. Later mocht dat niet meer, volgens de Mosaïsche wetgeving. Hier gebeurt het nog. En het patroon, gemeente, wat ik bedoel, dat is dit. Thuis heeft Jacob aan den lijve ervaren hoe beroerd de sfeer kan worden als vader en moeder een voorkeur heeft voor de een of voor de ander. Hij weet dat van huis uit en nou zit hij er zelf middenin. Hij heeft gevoeld hoe het is als het ene kind wel en het andere kind niet wordt begeerd. Dus de strijd tussen Esau en Jacob die zet zich nu voort, gemeente, tussen Lea en Rachel. Jacob heeft Rachel lief. Maar ja, hij heeft ook Lea als vrouw. Wat moet dat voor Rachel ook zijn geweest, gemeente? Je man die van jou houdt, is ook intiem geweest met je zus. We maken het maar even wat algemener. Wat doet het met jou als je vriend die je nu hebt, dat je vriend ook intiem is geweest, al intiem is geweest met een andere vrouw? En jij bent misschien de 2e. Misschien ben je wel de 4e. En wat doet het met jezelf als je intiem bent geweest met een ander? Neem je dat niet mee naar een volgende relatie? Dat doet toch iets in je hoofd en in je hart? Rachel gemeente is een beschadigde vrouw. Lea is een beschadigde vrouw. En met z'n tweeën delen ze hun man. En beide zussen zijn ook nog eens beschadigd door hun vader. Vader die meer gek was op geld dan op het welzijn van zijn dochters. En diezelfde strijd als bij zuster Rebecca, Esau versus Jacob, ziet Laban nu bij zijn dochters, Lea versus Rachel. Dan ben je op reis gegaan, Jacob, voor een vrouw. Je hebt je 3 slagen in de ronde gewerkt voor een bruid en dan is het nu dit. Wat ben jij voor een bruidegom? En wat een bruid heb jij? We gaan even naar een ander level. Ik moest denken aan de Heer Jezus. Lijkt hij niet een beetje op Jacob? Wat heeft de Heer Jezus ervoor over gehad om zijn bruid, zijn gemeente, de gelovigen van alle tijden, ook van 2022 in Kerkwijk, wat heeft Jezus ervoor over gehad om zijn bruid te werven? Jacob die legde kilometers af naar het oosten, heeft heel veel calorieën verbruikt. En Jezus, hij kwam ten hemel af. Hij kwam van ver, hij ging naar diep. En als je naar Jezus' werkzame leven kijkt, heeft het niet zijn bloed gekost om zijn gemeente, om zijn bruid te kopen? En wat voor bruid? Ook dat nog. Jezus kocht zijn bruid niet omdat die bruid er zo stralend uitzag. Ze was zwart van zonde. Ik zag er niet uit, zegt Christus bruid. Zeggen wij het mee? Ik zag er niet uit. Voor Jacob waren de 7 jaren als dagen. Wat een rekening, hè? Ja, zo'n rekening is er ook nog een keer, hè? 3 uren dikke duisternis. Het duurde een eeuwigheid. Voor die gehangene aan het vloekhout van het kruis. Vanwege Gods toren over de zonde. We gaan weer terug naar Genesis 29. Jacob die houdt van Rachel meer dan van Lea. Het komt nog voor, hè, dat een vrouw voor haar man een blok aan het been is. Komt nog voor. Hij keek wel heel lief naar je op je trouwdag, maar daarna was het heel gauw over. Hij keek naar die en hij keek naar die, maar niet naar jou. Zijn eigen vrouw. Hij zag je niet meer. Ja, natuurlijk, je was nog goed voor hem om een paar kinderen op de wereld te helpen. Maar dat was het dan ook. Complimenteuze woorden, Homer. Aandacht, liefde, Homer. Er zijn vrouwengemeenten die zich in hun huwelijk gebruikt voelen door de man. En dat gaat de christelijke gemeente niet voorbij. En de Heere zag dat Lea minder geliefd was. Wat een spanning, hè, tussen die 2 zussen. De Heere zag Lea aan en opende haar baarmoeder. Het viel me op, gemeente, dat er niet staat dat de Heere de baarmoeder van Rachel sloot. Ik begon de preek met dat verhaal van de gymzaal. Hoe zou de Heer Jezus het hebben aangepakt? Gemeente, is bij Jezus niet de laatste de eerste? Lijkt hij niet op zijn vader die ook de rollen omkeert? Hij kiest Lea die door Jacob achteruit wordt gezet. Een mens die miskend wordt, niet bemind wordt, niet de knapste is, maar fletse ogen heeft, te grote oren, te groot van dit, te klein van dat. Voor zulke mensen neemt God het op. Eerste worden laatste. En Lea krijgt een ereplaats. Ja, u hoort het goed. Ereplaats. Bij God. U hebt toch wel gezien dat ze vier zonen krijgt? Waarvan er één Levi is. Laat nou deze achteruitgezette vrouw de stammoeder worden van de levieten en de priesters die op termijn God zullen gaan dienen in de tabernakel en in de tempel. Laat nu deze achteruitgezette vrouw de stammoeder worden van heel wat koningen in Israël. Zelfs de stammoeder van de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. Je vraagt je natuurlijk af, gemeente, waarom staat deze geschiedenis nou in de Bijbel? Wat heeft dit nou voor de eerste hoorders Israël betekend? Nou, Israël is het volk van God, Gods uitverkoren volk. Maar deze geschiedenis wil Israël leren van Israël, denk nou alsjeblieft niet dat ik jullie als volk heb uitgekozen, omdat jullie zo goed, zo vroom en zo fatsoenlijk waren. Nu we Genesis 29 hebben gelezen, weten we wel beter. Hij koos dit volk dwars door alle menselijk gedoe heen. De 12 stammen van Israël, ze zijn er gekomen, gemeente, door gekonkel en getwist. Maar God kiest voor het zwakke om het sterke te beschamen. Thema was door de Heere gezien worden. De volgende aandachtspunten kwamen voorbij. Het zijn er 7. 1. Bij de Heere wordt de eerste de laatste en de laatste de eerste. 2. De God van de Bijbel heeft oog en hart voor mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. De arme, de verslagene van geest die voor zijn woord beeft, die wordt gezien. 3. Ons uiterlijk heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. 4. We bidden voor stellen die Bijbels willen leven en het cadeau van de geslachtsgemeenschap proberen te bewaren tot in het huwelijk. 5. Zijn er bepaalde patronen uit je jeugd die zich herhalen bij je ouder worden? 6. Dat is een vraag aan getrouwde mannen. Kijk je met nog net zoveel bewondering naar je vrouw als op je trouwdag? Of is er wat veranderd? Wat zou beter kunnen? 7. Thema van de preek is door de Heere gezien worden. Amen. U hebt mij aangezien, woorden uit Psalm 31, daarvan het 5e vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. Het 5e vers van 31. Thank you. Gemeente, laten we met en ook voor elkaar bidden. U bent een aanbiddelijke bruidegom, Heer Jezus. Dat u als bruidegom van uw kerk zoveel voor ons als uw bruid hebt overgehad. Waar u ons trok, hemelse Vader, aan de voeten van uw Zoon, onze bruidegom, vond hij een zwarte bruid. En er was zoveel om aan ons voorbij te zien. Maar u hebt aangezien. Heere, wat is dat een geloofswonder, waar we door genade ons aangenomen weten, ons verbonden weten met Christus de bruidegom het hoofd. Laten we u daarvoor prijzen, Vader, dat u zo'n bruid schonk aan uw Zoon. We prijzen u, Heer Jezus, als onze bruidegom, dat u zo'n lange, diepe weg hebt willen gaan om zondaren te kopen tot uw bruid. Om ons te versieren met uw heil. We krijgen het niet begrepen. Heren, wij danken u voor wie u bent, dat u een God bent die aanziet. En dat u oog en hart hebt juist voor diegenen die van zichzelf zeggen: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat u ziet naar de gebogene, de vreemdeling, de weduwe, de wees. En allen die in Psalm 146 worden genoemd, de gekneusde, de mensen die over het hoofd worden gezien. Heren, wij danken u voor uw genade. We bidden u voor de jongeren die elkaar hebben gevonden en als stel zich voorbereiden op de dag van hun huwelijk. Geef hen een vreugdevolle verkeringstijd, een voorbereidingstijd waarbij ze in alle facetten van de relatie naar elkaar toegroeien. En laat uw woord, Heren, de ondergrond zijn in hun relatie en leid hen met uw geest, ook in hun liefdevolle toewijding aan uw dienst. En geef dat ook de Bijbel vorm geeft aan hun relatie. Zij leven in een tijd waarin de mens de maat van alle dingen is. En waar wij doen wat we zelf goed vinden. En we doen wat we willen. Oefen ons als jongeren en ook als ouderen om nee te zeggen tegen ons ik. Als uw woord dat van ons vraagt. Bedien ons uit uw volheid, Heer Jezus Christus. Want zelfverloochening, daar worden we niet mee geboren. Maar daar worden we wel in wedergeboren. Zelfverloochening. Vergeef, Heere, genadig, als Bijbelse grenzen werden overschreden. Er kan in relaties zoveel verkeerd gaan. Ook in de loop van de tijd zoveel scheef groeien. Gedenk aan allen, Heere, die lijden aan moeizame verhoudingen. In gezin en familie. Wees bij hen die zich niet gezien weten. U doorgrond ze. In hun verlangen om gezien te worden. En geaccepteerd te worden. Heren, geef opening om pijn in moeilijke relaties ook bespreekbaar te maken. Wees, Heren, met alle die niet gezien werden of gezien worden. Niet gekozen zijn, niet begeerd door een ander. Vraag om een verwerkingsproces bij hem en bij haar. Om dan toch voluit man en vrouw te kunnen zijn, maar dan met een ander doel. Wat een verwerkingsproces is dat, Heer, en help ze daarin. En oefen ons als gemeente om elkaar te zien, er voor elkaar te zijn. We bidden u voor hen, Heer, bij wie het stil en kil is geworden in het huwelijk. De wederzijdse bewondering verstilde. Er wordt naar anderen gekeken. Met anderen gesproken. Naar anderen geluisterd. Je groeit uit elkaar. Terwijl je meent bij elkaar gebracht te zijn door God. Heere, geef de moed om elkaar te zoeken, elkaar weer te vinden. Waarbij de vraag naar elkaar belangrijk wordt, hoe maak ik de ander gelukkig? Zodat we samen gelukkig zijn. We bidden u, Heere, voor vrouwen in heel moeilijke posities. Discriminatie. Achteruitzetting. Omring hen, Heere, met uw gunst. Geef, Heere, dat slechte patronen uit het verleden zich niet voortzetten in het heden. Maar laat goede patronen verdiept worden. Gedenk hen. We bidden u, Heere, voor de zieken van de gemeente. We danken u dat meneer De Weert weer thuis mocht komen, dat de heupoperatie geslaagd mag heten. Geef hem een goede revalidatieperiode. Wees met Laurie van Wijnen. In haar kwetsbare gezondheid, in haar jonge leven al zoveel meegemaakt. Heere, vouw uw handen om haar heen. En zegen de medische zorg die ze ontvangt. Sterk haar ouders in de dagelijkse verzorging. In het zoeken van het beste voor haar. Zegen het. Heren, wij bidden u voor alle voorbereidingen die getroffen worden voor de vakantie Bijbelweek. En voor het dabaarwerk in de Rietschoof in Aalst. Wees met allen die daar een taak hebben. Zegen dat werk opdat kinderen, jongeren tot de kennis van de genade komen. In de ruimte worden gezet. Leren wie Christus is. Om zich te verwonderen over bruid te mogen worden en zijn van die hemelse bruidegom. Hoor ons gebed. Neem ons in uw hoede. Aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 66. Vers 2, al het aardrijk smeekt u neergebogen. En ook het vierde vers, 2 en 4. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paden. 2 en 4 van 66. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.